Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Ook een warm welkom voor al onze gasten en de luisteraars thuis die met internet en de kerktelefoon met ons verbonden zijn. De kerkraad heeft een paar mededelingen voor u. In het gezin van broeder en zuster Arend en Francine Grimius is op vrijdag 23 oktober een zoon geboren. Zijn doop- en roepnaam is Sam. Vanmorgen is er kinderbijbelklas voor de groepen 1, 2, 3 en 4. En vanmiddag is er kinderbijbelklas voor de groepen 5 en 6. De collecte is bestemd voor de zending Oekraïne-commissie. Volgende week is er ook een presentatie na de ochtenddienst van deze Oekraïne-commissie om een presentatie te geven over hun werk. De voorganger van vanochtend is dominee Gert Hutten en vanmiddag is dat Jan de Haan. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen, nogmaals van harte welkom en ook alle gasten, fijn dat jullie er zijn. En we hopen dat we een hele mooie en gezegende dienst mogen hebben. We willen gaan luisteren naar Gods woord in deze dienst en dan staan we stil bij een tekst uit 1 Petrus. En het thema van deze dienst is jeugd met de toekomst, toekomst met de jeugd. Dus jeugd met de toekomst, toekomst met de jeugd. We gaan eerst met elkaar ons hart richten op God, dat doen we door met elkaar uit het Gereformeerde Kerkboek te zingen gezang 100 vers 5 en 6. Daarna is het foto met de zegen. En daarna zingen we met elkaar, dank u voor deze nieuwe dag, o Heer. Dat we gaan staan. We beginnen de dienst hier door met elkaar uit te spreken dat we afhankelijk zijn van God en dat doen we met deze woorden. Wij verwachten onze hulp van u Heer die de schepper bent van de hemel en de aarde. En u die nooit kunt loslaten het werk dat u bent begonnen en u die trouw zult blijven tot in eeuwigheid. Amen. We geloven dat de Heer Jezus hier ook aanwezig is in deze dienst. Want waar twee of drie vergaderd zijn in zijn naam, daar is de Heer Jezus zelf ook aanwezig. Dat is best bijzonder als we dat ook bedenken. Dat hij hier aanwezig is met zijn geest. En ik mag u namens hem ook groeten en zegenen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Wat een zegen, elke dag opnieuw. U heeft uw liefde telkens weer, en uw genade keer op keer. Iedere morgen, elke dag opnieuw. U geeft mij vrede die de wereld niet. Van u ontvangen mag. Laten we nu samen gaan bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen met elkaar bij u komen en willen u danken voor deze nieuwe dag. We willen u danken dat we deze zondag weer mogen vieren met elkaar. We willen u danken, Vader, dat u ons kent en dat u steeds weer naar ons toe komt met uw liefde en met uw genade. We willen u danken, Vader, dat u zich aan ons bekend maakt. En we hebben ook het verlangen dat we in deze dienst weer iets van uw grootheid mogen zien. Vader, we willen u danken voor iedereen in de kerk. Dat we samen een gemeente mogen zijn. Waar jong en oud een plekje in mogen vinden. Waar we elkaar willen liefhebben en voor elkaar willen zorgen. Waar we ook dingen willen organiseren voor elkaar. Vader, wil u danken voor al het werk wat er gebeurt, ook voor de kinderen. Wil u danken dat ze straks ook weer een eigen kinderclub mogen hebben. En wil u danken, Vader, dat zij zo ook op hun eigen manier en op hun eigen niveau ook mogen horen over u, Vader. Dat is zoiets moois. En we hebben het verlangen dat die kinderen ook volgelingetje mogen worden van u, Heer Jezus. Vader, we danken u voor de jongeren ook in de kerk. Dat is zoiets geweldigs, dat de kerk altijd zo vol zit met jonge mensen ook. Vader, u geeft dat aan ons en dat is een kostbaar geschenk. We danken u, Vader, voor de volwassenen met al hun kracht en al hun inzet. We danken u voor de ouderen in onze gemeente, Vader, die ook zo belangrijk zijn, omdat we van hen ook veel kunnen leren van hun geloofservaring en levenservaring. Dat we van hen kunnen leren wat het is dat het leven voorbij gaat. Vader, zo kunnen we allemaal als verschillende leeftijdsgroepen in de gemeente veel van elkaar leren. Vader, wil u danken voor deze zondag, dat u één dag in de week apart gezet hebt voor uzelf. Dit is niet onze dag, maar dit is uw dag, dit is uw moment. En daar willen we u voor danken, Vader, dat we dat van u krijgen, een vrije dag. Een dag waarin we uw naam mogen grootmaken, waarop we u mogen aanbidden, waarop we mogen luisteren naar uw kostbare woorden. Vader, wil u vragen of u ook iedereen die iets te doen heeft in deze dienst heel veel kracht wilt geven. Wilt u degene die muziek maken helpen om dat goed te doen, vol van uw geest. Wilt u ons helpen om te luisteren en te spreken, om te zingen, te geven. Geef daarvoor uw Heilige Geest, Vader. Vader, we danken u dat we uw liefde boven alles kunnen kennen door de Heer Jezus. Vader, wij zijn zondige mensen, gebrekkige mensen. En we lopen ook vaak tegen onze gebreken aan in ons huwelijk of in onze relaties, op ons werk of op school. Of we worstelen met een bepaalde zonde. Worstelen met dingen, hoe we zijn. En Vader, wil u vragen, wil u danken dat er vergeving is door de Heer Jezus. Heer Jezus, u bent gekomen om ons te verlossen van de zonde, om ons schoon te wassen, om ons weer passend te maken bij de Vader in de hemel. En daar danken we u voor. En Vader, we kunnen alleen uw liefde kennen als we de Heer Jezus kennen. En daarom willen we ook u, Heer Jezus, in deze gemeente centraal zetten. We willen graag dat dit een gemeente van u is, Jezus Christus. Vader en Zoon, we danken u dat de Heilige Geest royaal is uitgestort over ons leven. Dat mochten we er straks ook zingen. Dat we mogen hopen en mogen bidden en mogen waken. Omdat de Heilige Geest is uitgestort over ons leven. Vader, wilt u ons, ook als we speciaal stilstaan bij het jongerenwerk, een hele fijne en gezegende dienst geven. Die tot opbouw mag zijn van ons allemaal. We vragen u of u ons gebed wilt verhoren. Of u onze dank wilt aanvaarden. In Jezus' naam. Amen. Voordat de kinderen van groep 1 tot en met 4 naar de kinderbijbelklas gaan, naar de kinderclub gaan, gaan we eerst zingen met elkaar. En dan zingen we een liedje over Bartimeus, want het gaat daar vandaag over in de kinderclub. Het is een liedje van Hanna Lam en het is niet zo heel bekend, maar het is ook weer niet moeilijk. Dus het gaat lukken.
Oh,
Ik wil u uitnodigen om met mij uit Gods woord een gedeelte te lezen. En dan lezen wij met elkaar 1 Petrus 3, vers 13 tot 18. Dus 1 Petrus 3, vers 13 tot 18. Het lijden in de eindtijd staat erboven. Dus het lijden in de eindtijd. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs al zou u lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Er staat eigenlijk, erken Christus als Heer in uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u is, in uw leven gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden als God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. Ook Christus heeft immers, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen. Voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Dat is de lezing uit de Bijbel. We gaan nu zingen met elkaar op Psalm 27, vers 5 en 7. Goed, we willen ons laten verfrissen en opbouwen in deze dienst door de woorden van Petrus die we hebben gelezen. En ik zullen het nog een keertje lezen. Het is niet zo'n heel lang stukje, dus we kunnen het nog maar een keertje lezen, denk ik. Ik heb natuurlijk deze week al heel vaak gelezen, maar u nog niet, dus laten we het nog een keer lezen. Dus 1 Petrus 3, vers 13. Daar staat dit. Overigens, wie zou u kwaad... Nee, het staat boven het lijden in de eindtijd. Dat is wel belangrijk, want daar zal ik straks nog iets over zeggen. En dan beginnen we in vers 13. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. En vraagt iemand waarop de hoop die in uw leven, die in uw leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. En doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect en houd uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden indien God dat wil, omdat men goed doet dan omdat men kwaad doet. Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij wel gedood, maar naar de geest werd hij tot leven gewekt. Het thema van deze dienst is jeugd met de toekomst, toekomst met de jeugd. Dus jeugd met de toekomst, toekomst met de jeugd. Wij mogen, daar zijn we heel blij mee, we mogen iedere zondag, niet alleen zondags, maar ook in andere diensten, of ook in de vriendendiensten bijvoorbeeld, we mogen iedere zondag en ook in de vriendendiensten best veel gasten ontvangen. En het is natuurlijk goed dat we ook contacten leggen met die gasten. Dat doen we ook geregeld. Dan praten we even naar de dienst met de gasten. En dan vragen we van, nou, wat vond je ervan? En wat vond je van de dienst? En wat vond je aantrekkelijk? En één ding wat we heel vaak horen is, en dat is goed om dat met u te delen. Wat geweldig dat er zoveel jonge mensen in de kerk zitten. Dat is iets wat we heel vaak terugkrijgen. Wat geweldig dat er in deze kerk zoveel jonge mensen zijn. En dat de kerk zo vol zit met jonge mensen ook. Ik was van de week, moest ik een meditatie inspreken voor Radio Arnhem. En dan, toen praatte ik ook even met de redactie. En toen vertelden zij iets over hun gemeentes en over hun kerken. En ze zijn dan lid van de PGA, de Protestantse Gemeente Arnhem. En vertelden ze dat daar gewoon eigenlijk helemaal geen jongeren meer kwamen. En vooral ook oude mensen. Ik denk dat we echt ons zo gelukkig mogen prijzen en zo dankbaar mogen zijn dat er zoveel jonge mensen hier in de kerk zitten. Kijk maar even rond. Doe maar even. Echt iets unieks. Wij vinden het normaal en vinden het gewoon, maar het is niet gewoon en het is niet normaal. Het is een cadeau van God. En het is ook een hele mooie taak van de gemeente, een hele mooie taak, maar ook een hele belangrijke taak om de jongeren en de jeugd mee te nemen op de weg van het geloof. Daar zijn we steeds mee bezig, op de catechisaties, op de clubs, om de jongeren mee te nemen op de weg van het geloof. En gemeentes moeten echt veel liefde hebben voor jongeren en gemeentes moeten echt veel liefde hebben voor kinderen. En dat kun je niet alleen maar uitspreken. Dus we kunnen niet alleen maar zeggen, wij houden van onze jongeren. Dat kan niet. Ik bedoel, als je houdt van je jongeren, dan moet dat zichtbaar worden. In de inzet die wij hebben als gemeente voor de jongeren. Exact hetzelfde als je zegt, ik hou van de kinderen, en dat doen we. Dan moet je ook iets organiseren voor die kinderen. En dat gebeurt ook in deze gemeente. Vandaar dat nu weer groep 1 tot 4 naar de kinderclub is. En heel veel mensen, bijna 40 volwassen mensen uit deze gemeente zetten zich in voor dat kinderwerk. Iedere zondag, hè? Onthoud het goed. Geweldig. Ja, dus in deze dienst willen we ook weer aandacht vragen voor het jongerenwerk, voor het jeugdwerk. Straks zal Dirk namens het jongerenteam kort iets vertellen over het mentoraatsproject wat wij hebben. Uman zal ook iets vertellen. Een van de jongeren zal ook een getuigenis geven. Hoe het hem heeft geholpen dat hij een mentor heeft gehad. Dat zullen we straks gaan doen. We willen aandacht vragen in deze dienst voor het jongerenwerk. Maar ik doe dat natuurlijk gewoon door te preken over een tekst. En dan wil ik vandaag preken over een tekst uit 1 Petrus. En het mooie van de brief van Petrus is, die eerste brief van Petrus is, dat de kernvraag van deze brief is: hoe kun je volhouden in een wereld vol ongeloof? Dat is de kernvraag van de brief van 1 Petrus, van Petrus dus. Hoe kun je volhouden in een wereld vol ongeloof? En dat is een prachtige vraag. Een vraag waar we allemaal mee worstelen en een vraag waar ook heel veel jonge mensen mee worstelen. Hoe kun je volhouden in deze wereld? En dan moet je proberen, ik zal even iets vertellen over de achtergrond van de brief van Petrus. Want dat is wel een hele heftige achtergrond. Petrus die schrijft deze brief aan de christenen in Rome. Dat is goed om te onthouden. Dus Petrus die schrijft deze brief aan de christenen in Rome. En hij schrijft deze brief in de tijd dat keizer Nero keizer is. En dus er zijn ongelooflijk zware vervolgingen. Je moet je voorstellen dat keizer Nero in Rome ergens een groot paleis heeft en dat hij dan af en toe een tuinfeest geeft. En dat hij dan christenen gebruikte als tuinfakkels. Zo erg was het in die tijd. Ja, dus Petrus die schrijft deze brief aan de christenen in Rome. En dat is ten tijde van Nero, keizer Nero. En er zijn dus heel erg zware vervolgingen en er is heel erg veel verdriet. En al die mensen daar in Rome die denken, hoe kan ik volhouden? En dan zie je dus, het aparte is dat Petrus dan later beslist om ook zelf naar Rome toe te gaan. Terwijl hij weet dat het daar heel gevaarlijk is. Zowel Paulus als Petrus zijn vermoord in Rome. Dus Petrus die heeft deze brieven geschreven en later gaat hij dan ook naar Rome toe. En als hij dan in Rome is, dan wordt hij opgepakt en dan wordt hij ondersteboven gekruisigd. Heel bizar verhaal natuurlijk. Dat is allemaal ten tijde van keizer Nero. Ja, dus probeer een beetje van de achtergrond te proeven. Dus het is een enorm pastorale brief. Het is een hele bemoedigende brief. Ja, en dat hebben wij denk ik, wij leven niet in zulke tijden dat er zoveel zware vervolgingen zijn. Maar we hebben wel allemaal die hele herderlijke toon, die bemoediging, dat pastoraat wat Petrus geeft, hebben we allemaal nodig denk ik. Dus het thema is, hoe kun je volhouden in een wereld vol ongeloof? En dan begint Petrus in ons gedeelte. En dan begint hij te hebben over, doe goed. Dus leef nou maar gewoon goed. Dat is het eerste wat hij eigenlijk zegt. Leef nou maar gewoon goed. Dus hoe kun je volhouden in deze wereld? Leef nou maar gewoon goed en doe nou maar gewoon goed. Ja, en dan zou je dus zeggen, dat is namelijk een uitspraak die wij heel vaak hebben. Wie goed doet, goed ontmoet. Maar daarvoor zegt Petrus dit niet, mensen. Want Petrus zegt heel iets anders. Petrus zegt niet, wie goed doet, goed ontmoet. Dus met andere woorden, als je je maar goed gedraagt, dan zul je vanzelf wel waardering krijgen. Dat zegt hij niet als eerst. Het is niet, wie goed doet, goed ontmoet. Nee, zegt Petrus, wie goed doet, zal lijden. Zo. Ja, wie goed doet, zal het moeilijk krijgen. Dat zegt Petrus. En dat is waar, zeg maar, het thema. We kunnen natuurlijk hier in de kerk praten over de vergeving en over de liefde enzovoort. Maar de Bijbel heeft het heel vaak over, als je een volgeling wordt van Christus, dan zul je het zwaar krijgen. Als je een volgeling wordt van Christus, dan zul je moeten lijden. En Jezus die zegt dat ergens op deze manier. Hè? Die zegt, als je een toren gaat bouwen, of als je een huis gaat bouwen, dan is het goed om eventjes een kostenberekening te maken. Of niet, Richard? Dus als je een huis gaat bouwen, dan is het goed om eerst even een kostenberekening te maken. Ja? En God zegt, Jezus zegt dat hetzelfde is met het geloof. Mensen, beseffen jullie wel wat dat kost, dat geloof? Beseffen jullie wel wat dat kost? Maak daar eens een kostenplaatje van. Ik denk dat het geloof ons heel veel brengt en dat het geloof ons heel veel geeft en dat we daar ook veel aandacht voor hebben in de diensten. Maar het geloof kost ook veel. Als we geloven, mensen, zullen we lijden om Christus wil. En Petrus zegt eigenlijk dit, en als je dat meemaakt, als je het soms moeilijk vindt om christen te zijn, dan ben je gelukkig te prijzen. Want dan weet je dat je op de goede weg bent. Wat zegt hij eigenlijk? Dan weet je dat je op de goede weg bent. Als je lijdt om Christus wil, dan weet je dat je op de goede weg bent. Dus de aparte waarheid van de Bijbel is deze waarheid. Je bent op de goede weg als je tegenstand ondervindt. Als je lijdt. Jezus volgen mensen is niet altijd super. Jezus volgen is soms echt zwaar. Kijk, en dan het bijzondere wat Petrus dan ook vervolgens zegt is, daar is hij in heel die brief mee bezig om het duidelijk te maken. Het bijzondere is dat Kijk, het lijden wordt uit deze wereld weggepoetst, hè? Wij verschuiven het lijden, zeg maar, naar de randen. Iedereen weet het, als jij, je hebt een goed leven en je hebt een heleboel vrienden. En als je dan in één keer ziek wordt, dan zul je merken wat je echte vrienden zijn. Ja, want heel veel mensen kunnen heel slecht omgaan met het lijden. Dus het lijden wordt heel vaak, kunnen heel veel mensen slecht mee omgaan in deze wereld. Met het lijden. En wij allemaal maken ons de schuldig aan dat we het lijden een beetje wegpoetsen en naar de randen van de samenleving drukken. Hè? Bejaarden die stoppen we in verzorgingstehuizen. Dus hebben we overal oplossingen voor, zeg maar. Die drukken we weg. Ja? En Petrus zegt dit, mensen, ik wil niet dat jullie het lijden wegdrukken uit dit leven. God die pakt dat lijden op om jullie geloof te louteren. Dat is een bekende uitspraak. Maar God die laat niet toe dat lijden zinloos is. Maar God die pakt dat geloof op, of dat lijden op, om jullie geloof sterker te maken. En dat is wel echt een hele bijzondere waarheid van het geloof ook, hè? Dat God niet toelaat dat lijden zinloos is. Dat laat God niet toe. En wil jou helpen en wil je daardoor krachtiger maken. Ja, dus als je goed, dus onthoud goed. En dat is goed om tegen de jongeren te zeggen, jongens, het kost wat om christen te zijn. Ja, het is lastig om christen te zijn. Ja, en maak maar eens een, ik bedoel, je moet niet denken dat je dan allemaal komt aanwaaien, zeg maar. Wie goed doet, zal lijden, zegt Jezus heel duidelijk. Zegt Petrus ook hier. Het tweede wat Petrus dan zegt is, wees niet bang, mens. Wees niet bang, zegt hij letterlijk, wees niet bang voor mensen. Laat je door niets in verwarring brengen. Dus twee dingen, wees niet bang voor mensen en laat je niet door niets in verwarring brengen. En laten we maar eerlijk zijn, hoe vaak worden wij niet gestuurd door de gedachte, ik wil er graag bij horen. En hoe vaak worden we niet door mensen in verwarring gebracht? De mensen zeggen, de waarheid bestaat niet, zeggen ze dan. De mensen zeggen, jullie moeten niet zo, jullie moeten tolerant zijn als christenen. Je moet allerlei dingen toelaten. De mensen zeggen, je mag zelf weten wat je doet. En de mensen zeggen, ja, je moet het maar niet hebben over Gods toorn. Je moet het alleen maar hebben over Gods liefde. Ja, mensen willen van alles, van ons. Ja, en misschien zijn er een heleboel mensen heel erg opgevoed in een heel beschermd milieu. Maar allemaal ook jongeren komen op een gegeven moment in die wereld terecht. En dan kun je ontzettend snel in verwarring raken door, ja, door wat mensen willen. Door wat jongeren om je heen zeggen. En Petrus die zegt, je moet niet bang zijn voor mensen. En laat je niet in verwarring brengen door mensen. Kijk, er zijn terechte angsten. Het is goed dat je bang bent voor een krokodil. Dat is een terechte angst. En het is ook goed dat je bang bent voor een slang. Maar er zijn ook heel veel onterechte angsten. En God zegt, en wees nou niet bang voor mensen. Laat je niet in verwarring brengen door mensen. En dan staat er in het volgende vers, we gaan dus zoals u merkt gewoon de versen bij langs. Erken Christus als Heer en eer Hem met heel je hart. In de vorige vertaling staat het nog iets mooier. Heilig Christus in je hart als Heer. Dus heilig Christus in je hart als Heer. En de vraag is dus dit, dus deze vraag, wie stuurt jouw hart aan? Dus wie stuurt jouw hart aan? Waar ligt jouw hart? Wie heeft het in dat hart van jou voor het zeggen? En welke plaats heeft Jezus dan in jouw leven, in jouw hart? Dat is de vraag die Petrus hier stelt, hè? Heilig Christus als Heer in je hart. Met andere woorden, zet Hem apart in je hart. Geef Hem een grote plaats in je hart. Dat heeft natuurlijk alles te maken met, heb je Jezus lief of niet? En ik heb het al vaker gezegd, wie is Jezus voor jou? Dat is gewoon een belangrijke vraag. Hè? Is Jezus jouw verlosser? Is Jezus jouw trooster? Ik kom echt wel best wel vaak bij mensen op bezoek, zeg maar. En dan merk ik eigenlijk dat God eigenlijk niet meer is voor hen dan een soort ruggengraat, dan een soort trooster. Maar God wil veel meer zijn dan alleen maar een trooster. Hij wil veel meer zijn dan alleen maar een verlosser. Hij wil veel meer geven dan alleen maar vergeving. En dat is dus de vraag, is Hij de Heer van jouw leven, Jezus? Zit Hij achter het stuur? Het bekende plaatje van een hart met een stoeltje. En op dat stoeltje zit dan ik of Jezus. Dus wie zit er op de troon in jouw leven? Dat is de vraag die Petrus hier stelt. En hij zegt van, heilig Christus in je hart, dat is zo belangrijk. En natuurlijk, jongeren doen dat niet automatisch. Dat is zo belangrijk. Jongeren doen dat niet automatisch. Jongeren weten veel over Jezus. Dat vertellen ze bij mij. Op bijvoorbeeld de catechisatie. We zijn nu met de Alfa-cursus bezig met die gasten. Hartstikke gaaf. Echt heel mooi. Zitten we met meer dan 50 jongeren. Doen we de Alfa-cursus. Heel inspirerend. En ze weten echt superveel over het geloof. Echt, ik vind het echt ontroerend ook om te horen welke dingen ze dan zeggen. Maar het is niet automatisch, zeg maar, dat wat ze weten ook echt hun hart al geraakt heeft. Dat het echt bij hun ook binnenkomt, zeg maar. En hoe kan Jezus dan ook bij de jongeren achter het stuur komen? Dat is de vraag. Hoe gaat dat dan? Hoe kan, ook op de Alfa-cursus is dat dezelfde vraag. Die mensen op de Alfa-cursus die leren veel over Jezus. En ze weten soms ook echt veel over hem. Maar de vraag is dan, maar hoe komt hij ook achter het stuur? Hoe komt hij ook echt centraal in dat hart van diegene? Hoe gaat dat? Jongeren en jonge christenen hebben volwassen mensen nodig. En hebben volwassen christenen nodig. Zo werkt God altijd. Hè? We zijn bijvoorbeeld Villa Klarendal zijn we daar ook mee bezig. Dat we gewoon vanuit een klein groepje volwassen christenen gaan werken. En die volwassen christenen kunnen dan hun geloof gaan doorgeven. En je hoopt dat het groepje volwassen christenen steeds groter wordt. Maar zo werkt God. Vanuit volwassen christenen wil hij ook onvolwassen christenen opvoeden. Zo werkt hij. We hebben mensen nodig in ons leven die ons inspireren. En ik kan het zo aan jou vragen. Wie inspireert jou in jouw geloof? Denk er maar heel even over na. Schrijf maar een naam op. Wie inspireert jou in jouw geloof? Of ben jij zo'n self-made christen? Doe maar. Schrijf maar een naam op. Ik zie maar heel weinig mensen schrijven. Ik weet niet wat dat zegt, zeg maar. Maar wie inspireert jou in je geloof? Kijk, wij leren door te denken. Helder, hè? Wij leren door te denken. Je leert dus door goed en helder te denken. En God wil graag de sluier van je verstand afhalen, zodat je helder kunt gaan denken. Je leert door te doen. Heel simpel door te doen. De Bijbel, ik kom er steeds meer achter dat het een hele belangrijke lijn in de Bijbel is. Je leert door te doen. Met vallen en opstaan leer ik gewoon. En je leert door anderen. Door volwassen mensen. En prachtig wat de tekst dan zegt, hè. Wees ten allen tijden bereid. Daar wil ik vooral bij stilstaan. Wees ten allen tijden bereid tot verantwoording aan al wie rekenschap vraagt van de hoop die in je is. En dan met zachtmoedigheid, met respect en met een zuiver geweten. De jongeren hebben heel veel vragen. En ze moeten die vragen kunnen stellen. En dat doen ze ook vaak, gelukkig hoor. Maar daag ze maar uit. Kom maar hier met je vragen. Kom maar. Ik wil ze horen, die vragen van je. Als je kritiek hebt op het geloof, kritiek op de kerk, of vragen hebt over de schepping, kom op met die vraag. Stel ze maar. En de tekst leert dat ook, hè? Die vragen moeten gesteld worden. En die moeten ook gesteld mogen worden. En vroeger was het, ik hoorde het wel eens van oudere mensen in de kerk, dan was catechisatie toch vooral eenrichtingsverkeer. Een dominee die draaide een les af. En het is zo belangrijk dat mensen ook hun vragen kunnen stellen. Dat jongeren hun vragen kunnen stellen. Ook in jouw gezin. Dat je jouw kinderen uitdaagt om vragen te stellen. Doe je dat wel eens? Daag je kinderen uit om vragen te stellen. Over het geloof. En daag je kinderen uit. Kom maar bij mij. Vraag maar wat er in mij zit. Doe je dat? En jongeren, ik weet niet wat ik het leuke van jongeren vind. Jongeren kijken zo fris en zo onbevangen tegen de dingen aan. Hè? Buitenstaanders overigens ook. Buitenstaanders kunnen zomaar zeggen, waarom doen jullie dat eigenlijk? En dan denk ik, ja, dat heb ik helemaal nu in het contact met Villa Klarendal. Zeg maar dan denk ik inderdaad heel vaak, waarom doen wij dat eigenlijk? Waarom zijn we eigenlijk zo gemeen zoals wij gemeen zijn? Waarom doen we dat eigenlijk? Dat zijn zulke goede vragen. Dus in de Bijbel zegt dus dit: je moet niet zomaar gaan vertellen over je geloof. Sommige mensen doen dat, hè? Die te pas en te onpas strooien ze zeg maar met zinnen uit de Bijbel en strooien ze met teksten. En je moet niet te pas en te onpas over God praten. Nee, je praat over God als je gevraagd wordt om verantwoording. Dat staat in deze tekst. Mooi, hè? Dus je praat over God als je gevraagd wordt om verantwoording. En waar wij dus voor moeten zorgen is, ook als ouders moet je daarvoor zorgen, dat je zo leeft dat mensen jou gaan vragen gaan stellen. En ik denk dat het ook zo werkt op je werk, hè? Je werkt met allemaal collega's. En als je goed bezig bent en je leeft goed, dan leef je als het goed is ook anders. En dan gaan die collega's aan je vragen, waarom doe je dat eigenlijk? Waarom word jij nou niet boos? Iedereen is kwaad op de baas en jij wordt niet boos. Ja, dus dat is de lijn van Petrus. Hè? Leef goed, zodat mensen vragen gaan stellen. Dus leef goed, zodat mensen vragen gaan stellen. Kijk, en dan staat er dus, wees ten allen tijden bereid om je te verantwoorden. En dus niet dan van, sorry, ik heb geen tijd, papa moet weg. Dat staat er niet. Wees ten allen tijden, staat er, bereid om verantwoording af te leggen. En dat verantwoording afleggen, dat is een heel mooi woordje. Want er wordt in het Grieks het woordje apologia voor gebruikt. U kent het woordje wel, apologie van het geloof. Apologetiek is zeg maar de verdediging van het geloof. En dan mag je dus een pleidooi voeren. Je bent zeg maar, jij wordt ter verantwoording gevraagd. Dan mag je een apologie voeren, mag je een pleidooi voeren, mag jij jouw geloof verdedigen. Maar de vraag is, tegen wie verdedig je het dan? Wie moet je dan verdedigen? Wie is dan je tegenstander in dat pleidooi, zeg maar? En de Bijbel leert dit, en dat vind ik zo belangrijk, dat ook ouders daar alert op zijn. De Bijbel leert dit, dat de duivel rondgaat in jouw leven en in mijn leven, en in de levens van papa's en mama's, en in de levens van mensen die jongeren begeleiden, en ook in de levens van jongeren, met die ene grote leugen. De duivel is de vader van de leugen. En hij zaait allemaal leugens in de levens, ook van onze jongeren. Dus de apologie is gericht tegen de duivel. Je moet de leugens van de duivel ontmaskeren. Daar ben je mee bezig in je opvoeding. Met jongeren. Leugens van de duivel ontmaskeren. En de vader van de leugen. Jij bent de advocaat van God. En jij mag God verdedigen tegenover de leugens van de duivel. En Johannes zegt daar geweldige dingen over. Ik zal een stukje voorlezen uit 1 Johannes 2. Kinderen. Dat spreekt hij eerst de kinderen aan. Kinderen, zegt hij. Ik schrijf jullie, al jullie zonden zijn jullie vergeven. Dat zegt hij dan tegen de kinderen. En ik schrijf jullie ouderen, ik spreek jullie speciaal aan. Ik schrijf jullie ouderen, jullie kennen hem die er is vanaf het begin. En ik schrijf jullie jongeren, zegt hij dan, jullie hebben de duivel overwonnen. Gaaf, hè? Zegt Johannes gewoon, hè? Ik schrijf jullie jongeren, jullie hebben de duivel overwonnen. Die heeft niet het laatste woord in jullie leven. In Johannes 2 is dat. En jongeren, en vraag maar aan je vader en moeder straks. Ik hoop dat jullie allemaal hele ingewikkelde gesprekken krijgen straks naar de dienst. Maar vraag maar aan je vader en moeder straks. Waarom doen jullie zo? Vraag dat maar. Vraag maar aan je oma. Oma, waarom gaat u naar de kerk? Vraag het maar. En vraag maar aan je papa, van hoe werkt dat dan met die Heilige Geest? Vraag het maar. En vraag het maar, waarom doen we niet aan samenwonen in de kerk? Vraag het maar. Vraag het maar. En dan moet je verantwoording afleggen van de hoop, dat is echt zo mooi, van de hoop die in je is. Hoe vaak, mag ik dat aan u vragen, hoe vaak gaan gesprekken over het geloof, niet over uiterlijkheden? Hoe vaak, ook in de, ik weet zeker dat mensen, ik hoef helemaal niet, natuurlijk mag je geen mensen aanwijzen, maar er zijn zo, ook hier mensen, die in hun gezin heel vaak over uiterlijkheden praten. Over hoe ging het in de dienst, wat zongen we vandaag, en die eigenlijk nooit die hoop die in hun is laten zien aan hun kinderen. Kinderen denken dan ook altijd, oh, het gaat altijd over gedrag. Oh, het gaat altijd over de buitenkant. En God zegt hier, en ik wil dat je verantwoording aflegt van de hoop die in je is. En dan kom ik dus bij iemand op bezoek, die is 60 jaar. En die zegt tegen mij, Gert, zegt hij, ik heb dat nooit geleerd vroeger. Ik kan er helemaal niet over praten. Zegt hij van, ik ervaar nu dingen in mezelf. Dat vind ik fantastisch, dat ik Jezus echt heb gezien als redder en verlosser in mijn leven. En ik ervaar dat in mezelf, maar ik kan het niet verwoorden, Gert. Ik heb het nooit geleerd. Ik heb er niet eens om, ik kan er geen woorden voor vinden. Ik heb er geen woorden voor, zegt hij. Ja? God zegt, ben je bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in je is? En jongeren hebben, als jongeren iets nodig hebben, is dat wel hoop. Toch? Wat is hoop? Hoop is dat je leven, dat je een toekomst hebt. Nee? Jongeren, wij zeggen dat jongeren hebben de toekomst, maar jongeren moeten de toekomst leren, zeg maar. Wat is hun toekomst? Hè? En hoop is dat je leven betekenis krijgt. Dat je een doel krijgt. Dat je houvast krijgt. Ja, en ik zie gewoon veel mensen die geen houvast hebben. Die zeg maar als een scheepje gewoon op een woeste golf maar rond denderen en bijna soms dreigen te vergaan. En hoop is het anker van je ziel. En daarom is het zo belangrijk dat we proberen helder te maken. Wat is die hoop dan in ons? En ik kan het u wel gaan vertellen. Natuurlijk kun je er heel veel over vertellen. Maar ik wil het aan u zelf vragen. Probeer nou eens, als u thuis bent straks, op papier te schrijven. Dit is de hoop die ik in me heb. Probeer het nou eens te verwoorden. Want anders zeg ik het nu voor, zeg maar. En dan is het niet iets van uzelf. Probeer het nou eens zelf te beschrijven. Wat is die hoop die in u is? Weet je, Petrus zegt dit. Prachtig mooi vers. Petrus zegt dit in zijn brief. Vestig je hoop volkomen op de genade die je geschonken is door Jezus Christus. Dus vestig je hoop volkomen op de genade. En dan begint Petrus zijn brief. Die begint de brief op een weergeloze manier. Weet je wat genade is? Zegt hij, dit is genade. God heeft jou uitgekozen. Dat is het eerste punt van genade. God heeft jou uitgekozen. Dus het gaat niet om jouw keuzes allemaal. God heeft jou uitgekozen. God heeft jou lief. En daarom zegt Jezus ook steeds, blijf in mijn liefde. Het tweede wat Petrus dan zegt is, God heeft je opnieuw geboren laten worden. Heeft God gedaan. Jij wordt niet zelf opnieuw geboren. Dat kan helemaal niet. Maar God heeft jou opnieuw geboren laten worden. De derde wat Petrus dan zegt is, jij wordt door Gods kracht beschermd. Nou, zo gaat hij een hele lijst dan vertellen wat God allemaal doet in je leven. Dat is genade, hè? Dat je gaat zien wat God allemaal doet in je leven. Ik zou nog veel meer kunnen zeggen over die hoop. Er staat ook wel meer papier, maar ik laat het toch even zitten. Ik wil één punt nog wel helder maken. Boven het stukje wat wij gelezen hebben, staat leven in de eindtijd. Ja, hoop is ook, en dat moeten jongeren echt leren, hoop is dat je verwacht dat Jezus terugkomt. Ja, wat zou jij doen als Jezus morgen terugkomt? Dat is dan de vraag. Hey, hallo jongens, wat zouden jullie doen als Jezus morgen terugkomt? We reageren niet hoor. Ja, hoop is dus verwachten dat Jezus terugkomt. En kijk, en dat besef, hè, dat hij ieder moment kan terugkomen, dat verandert heel je leven. Echt. Dan ga je anders leven, ga je andere keuzes maken. Het zet je aan tot bezinning, het schudt je wakker. Want als je, weet je wel, ik bedoel heel vaak, dan hebben wij zo'n uitstelgedrag, hè. Ah, morgen doe ik het beter. Morgen. Ah, dat komt nog wel. We hebben nu geen tijd voor, we hebben het nu druk met ons gezin. Ah, later. En God zegt, jongens, als er nou geen morgen komt dan. Als hij nou morgen terugkomt, wat wil je dan nog op orde hebben? God is echt niet afhankelijk van jouw daden hoor. Maar het zet je wel aan tot een ander leven, tot een bewust leven. Peter vertelt ook hoe we moeten praten over ons geloof. Hij zegt, je moet het zachtmoedig doen, je moet dat met respect doen. En je moet dat met een zuiver geweten doen. Daar nog kort een paar opmerkingen over. Je moet het zachtmoedig doen. Zachtmoedig is volgens het woordenboekje niet streng en niet bars. Zo. Dat is zachtmoedig. Dus zachtmoedig is niet streng en niet bars. Dat is niet veroordelend naar de jongeren toe, maar dat is juist ruimtegevend. Ik had een gesprek na de afgelopen vriendendienst. En met iemand die van buiten de kerk kwam. En ik vroeg van, hoe vond je het in de kerk? En zei hij van, hij zei, ik ben ook in heel veel evangelische gemeentes geweest. En in die evangelische gemeentes, daar moest ik altijd mij bekeren. Daar moest ik nu kiezen voor Jezus. En ik was bij jullie in de kerk en ik had ook wel het gevoel dat ik iets moest. Maar dat hadden jullie niet gezegd. Dat had ik zelf ontdekt in de dienst. Weet je wel, in deze diensten, in onze kerk moet vrijheid zijn. Echte vrijheid. Dan moeten we elkaar niet met de rug tegen de muur aan zetten. Van, en nu, je kunt geen kant meer op. Christen zijn is vrij zijn. En die vrijheid moet je ook ervaren. Dat je hier mag komen zoals je bent. Dat je hier mag zijn met al je vragen, met al je twijfels. Dat je hier jong mag zijn en oud mag zijn en kind mag zijn en twijfelaar mag zijn en zoeker mag zijn en iedereen mag zijn. Dat is vrijheid. Dat heeft te maken met zachtmoedigheid naar elkaar toe. En zachtmoedigheid is natuurlijk een hele vreemde combinatie van woorden. Hè? Zacht en moedig. Zacht en moedig. Wonderlijke samenstelling. Dat is dat je zachtaardig bent en liefdevol. Maar ook krachtig en moedig. Zoals Jezus het altijd doet. Jezus is altijd liefdevol en hij spreekt ook altijd duidelijk de waarheid. Maar hij oordeelt nooit. Terwijl hij degene is die mag oordelen. Hè? Dus de vader zegt, ik heb het oordeel in de hand van mijn zoon gelegd. Maar hij oordeelt niet. En respectvol communiceren, ook zo'n belangrijk woordje. Respect hebben voor andere meningen en respect hebben voor levens. En dat heeft alles te maken met willen begrijpen. Dat wij de vragen van mensen willen begrijpen. Heb jij respect voor je puberende kinderen? Heb je respect voor de jongeren in de kerk? Dat je denkt van, wow, wat zijn die gasten waardevol? Wat fantastisch dat God dat geeft aan ons. Heb je respect voor niet-gelovige mensen? Vaak getuigen wij met een houding van, wij weten het beter. Weet je, dat moet je doen bij je kinderen. Papa weet alles en jij niet. Kind haakt direct af. Moet je eens gesprek gaan met een ongelovige. Met de houding van, ik weet alles beter. Ongelovige haakt direct af, wordt niet serieus genomen. Er zit in de kerk soms, in sommige christenen zit veel arrogantie, hoogmoed. Het kan niet waar wezen dat als je Jezus volgt dat je hoogmoedig en arrogant bent. Kan niet. Dan ben je respectvol. Respectvol voor iedereen. En met een zuiver geweten. Kijk, ik kan natuurlijk zeggen, Jezus is voor mij het belangrijkste. Dat kan ik zeggen als dominee. Maar als ik ondertussen alles bij elkaar roddel. Als dominee. Of ik praat gewoon over mensen, zeg maar, steeds. Dan gaat natuurlijk iets niet goed, hè. Dan gaat mijn houding in tegen wat ik verkondig. Ja, en dan moet ik daar scherp op zijn als dominee. Gaat mijn houding in tegen wat ik verkondig? Gaat dat wat ik doe, zeg maar, in tegen wat ik verkondig? Ik kan het hebben over, nogmaals, over de vrijheid van Christus. Maar als er helemaal geen vrijheid is, en er mag helemaal niks, gaat iets niet goed. Dus je geweten met een zuiver geweten. Zuiver geweten is bijvoorbeeld ook dat ik durf te zeggen van, sorry, ik vind het ook heel moeilijk. Ik worstel ook keihard met die zonde. En dat is zo belangrijk dat we met de jongeren, zeg maar, dat we echt naast de jongeren gaan staan. Ook in hun moeite en in hun lijden en in hun zoeken. Maar wij weten ook niet alles. En je zou daar, uit deze hele tekst, zou je een bepaalde formule kunnen afleiden. En die wil ik je meegeven. Ik is een beetje goochelen met woorden, maar vooruit. Het is ook niet van mezelf. Het is gejoetst. Ik en no en HC is ME. Hebt u hem? Niet moeilijk hoor. Ik plus no plus HC is ME. Nou, dat was het, de dienst. Ik zal het even uitleggen. Ik is innerlijke kracht. No is natuurlijke omgang. HC is heldere communicatie. ME is maximaal effect. Ik zal dus uitleggen. Innerlijke kracht. Plus natuurlijke omgang. Plus heldere communicatie. Is maximaal effect. In de woorden van de tekst. Zo. De hoop die in je is. Innerlijke kracht. De hoop die in je is. Plus mensen in je omgeving die vragen naar je geloof. Plus respectvol en zachtmoedig en zuiver communiceren. Is het maximale effect. Staat er, hè? Nou, maximaal effect heb ik er zelf bij verzonnen. Maar ik geloof dat het waar is. Goed, hè? Om dat gewoon proberen ook toe te passen. Innerlijke kracht. Heldere communicatie. En natuurlijke omgang. Het is ontzettend onnatuurlijk om zomaar met iemand over het geloof te gaan praten. Het is wel natuurlijk als je gevraagd wordt om verantwoording. Dat is heel natuurlijk. Goed mensen, de tekst begon met vrees niet. Wees niet bang. Wees niet bang voor mensen. Weet je, ze hebben het uitgezocht. Er staat 365 keer in de Bijbel vrees niet. Precies 365 keer. Grappig, hè? Voor iedere dag één keer. En ik wil tot slot daar ook mee eindigen in deze dienst. Ik wil een paar teksten voorlezen aan jullie. Over vrees niet. En daarna heb ik een korte opdracht en dan gaan we bidden. Ik lees een tekst vooruit. Exodus 14, vers 13. Exodus 14, vers 13. Mozes antwoordde het volk. Wees niet bang. Wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hiervoor of hierna nooit meer terugzien. Dus Mozes die hoort, wees niet bang, wacht rustig af. De Heer zal voor jou de overwinning behalen. De tekst uit Deuteronomie 31. Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang te zijn, want de Heer jouw God gaat met je mee. En hij zal niet van je zijde wijken. En hij zal je nooit verlaten. Jozua 1 vers 9. Ik gebied je, wees vastberaden en standvastig. En laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer jouw God is bij je. De tekst uit 2 Kronieken. Jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Wacht maar rustig af. Dan zul je zien hoe de Heer jullie de overwinning gaat geven. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Want ik ben erbij. 1 Korinthe 16. Wees waakzaam en volhard in het geloof. Wees moedig en sterk. En wees niet bang. En dan wil ik eindigen met die bekende tekst uit Matteüs 28. Dit zegt Jezus vandaag tegen jou. Waar je ook bent. En waar je ook gaat. Jezus is bij je. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga maar op weg. En maak alle volken, ook de jongeren dus, maak alle volken tot mijn discipelen. En doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen onderhouden. Heb je het weer, hè? Maar houd dit voor ogen, zegt Jezus dan. Ik ben bij jullie. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld. Wat ik je wil vragen is dit. Tot slot. Doe even je ogen dicht. En zoek even in je leven. Waar ben jij bang voor? Wat is jouw angst? En wil je dan die angst nu in een stil gebed bij God brengen? En je laten vullen door het prachtige evangelie. Wees niet bang. Doe dat maar. Amen. We zingen met elkaar Vader in de hemel die zoveel om mij geeft. dat u in uw genade uw Zoon gegeven heeft. Dank u voor uw liefde en uw eindeloze trouw. In iedere dienst stilstaan bij het goede leven wat God ons voorhoudt. En hij houdt dat goede leven voor in de 10 woorden van leven in de wet. En hij houdt dat goede leven ook voor op heel veel andere plekken in de Bijbel. Vorige week hebben we de wet gelezen en dat zullen we volgende week weer doen. En vandaag willen we een paar versen lezen uit 1 Petrus 4. En ik nodig u uit om dat mee te lezen. 1 Petrus 4, vers 7. We zingen daarna met elkaar uit het Liedboek voor de Kerk, gezang 454, vers 1 tot 4. 1 Petrus 4, vers 7, daar staat dit in dringende woorden. Het einde van alles is nabij, mensen. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de ander daarmee te helpen. Mooie woorden, hè? Over het jongere team gesproken. Zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, en we het weer over heldere communicatie, voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God geeft. Over innerlijke kracht gesproken, innerlijke hoop. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Amen.
Thank you.
gaan bidden met elkaar. We doen dat op de volgende. Ik wil nog even iets daarvoor zeggen, want we gaan nog wat anders doen ook. Ik wil graag bidden, voorbeden doen ook voor Annelies van Loenen. Annelies is de dochter van Wim en Leni Kolen en de schoondochter van de familie van Loenen. En zij is, in de afgelopen week heeft ze een hele zware operatie ondergaan. We willen God danken dat die operatie is geslaagd. Daar zijn we heel blij mee. Maar het herstel zal nog wel heel spannend blijven, dus we willen heel graag voor haar bidden en bidden om verdere genezing. En we hopen van harte dat, ja, dat God haar helemaal wil herstellen. Dat is het eerste. Het tweede is dat we gaan danken met Fokko en Annette Munneke, dat ze gisteren mochten vieren dat ze hun 40 jaar getrouwd zijn. Fokko en Annette, van harte gefeliciteerd en veel zegen ook verder toegewenst. En we gaan God danken voor al het mooie wat hij jullie heeft gegeven. We willen bidden, we willen danken ook samen met Arend en Francine Grimius. Zij hebben uit de hand van God een hele gezonde zoon gekregen met de naam Sam. We gaan God danken voor dit nieuwe leven. Het was een best een zware bevalling, was een keizersnee uiteindelijk. We zullen ook bidden om herstel van Francine. We gaan ook bidden voor Henk en Ea van Biesem en hun kleintje Tijn. Henk heeft het best heel zwaar op dit moment, want zijn bloedwaarden die willen nog steeds niet stijgen. Dus het is best het is heel erg moeilijk om met die onzekerheid te leven, van welke kant gaat het op. En ik zou echt, mensen, laten we hem omringen met ons gebed, want hij heeft het echt heel zwaar op dit moment. Laten we eerst nog een lied zingen met elkaar, Psalm 50, vers 7 en 11. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u inderdaad onze dankbaarheid brengen. Vader, we willen u danken voor uw kostbare woorden. En ook, het is zo geweldig leerzaam wat u ons allemaal laat zien in uw woord. Vader, we willen u danken dat u ook in deze dienst bij ons was en dat u ons ook zegende met uw woorden, met uw goede woorden. Vader, dat u ons ook leerde hoe we mogen getuigen van ons geloof. Naar onze jongeren toe en naar ook mensen toe die u nog niet kennen. Vader, willen u danken dat we met elkaar gemeente mogen zijn. Als allemaal verschillende mensen met een verschillende achtergrond en verschillende ideeën. Vader, we danken u dat we ook altijd veel redenen hebben om onze dankbaarheid bij u te brengen. We danken u samen met Fokko en Annette Munneke dat ze mochten vieren gisteren dat ze 40 jaar zijn getrouwd. Vader, wat een geweldige zegen is dat. Dat u hen 40 jaar lang spaarde voor elkaar. Dat u in al die jaren door lief en leed bij hen was. Dat u hen zegende. Vader, u hebt hen heel veel reden gegeven om dankbaar te zijn. En om hun zegeningen te tellen. Vader, we willen die dankbaarheid daarvoor ook bij u brengen en willen u bidden. Wilt u met hen meegaan in de komende jaren? Wilt u hen zegenen? Wilt u hen gezondheid geven? En wilt u de liefde laten verdiepen en groeien? Vader, we danken u dat we mogen danken ook dat de operatie van Annelies van Loenen is geslaagd. Annelies is een dochter van Wim en Leni en schoondochter ook van de familie van Loenen. Vader, en heel veel mensen die kennen haar heel goed en we waren geschrokken toen we hoorden dat ze zo'n ernstige ziekte had. Vader, in de afgelopen week moest ze een hele zware operatie ondergaan. Het heeft 9 uur lang geduurd en is heel veel weggehaald. En vader, het duurt nog heel lang voordat ze weer kan herstellen en voordat de organen ook weer goed gaan werken. Vader, we danken u dat de operatie is geslaagd. We hebben daarvoor gebeden de vorige week en u hebt haar gespaard, u hebt haar gered. U hebt de handen van de chirurg heel vaardig gemaakt. En nu mogen we u daarvoor danken. En we mogen dan ook meteen bidden om verder herstel. Vader, u bent de God van leven. En geef haar leven. Geef haar herstel. Geef haar gezondheid. Genees haar, Vader. En uw wil geschieden. Vader, wilt u zijn met Bernard ook en de kinderen? Wilt u zijn met de familie die om hen heen staan, dit allemaal zo intensief meebeleven? Vader, het is best zwaar ook wat de familie Kolen in de afgelopen tijd dan heeft mee moeten maken allemaal. Wilt u daarin bij hen zijn? Vader, we willen bidden voor Henk en Ea en Tijn. Vader, we maken ons samen met Henk ook best wel zorg. Vader, de bloedwaarden die willen maar niet stijgen en daardoor neemt de geweldige onzekerheid zo toe. En het is zo ondraaglijk, Vader, om met deze onzekerheid te moeten leven. Vader, u leert ons om als één iemand lijdt, om dan met elkaar om hem heen te staan. En we willen, Vader, niets anders dan om hem heen staan. We willen een muur van gebed om Henk heen leggen. Vader, we willen ook echt u smeken en bidden om genezing. Wilt u hem weer herstellen? Wilt u, Vader, we mogen toch leven op het bloed van uw Zoon Jezus Christus. En wilt u dat levensbloed weer in hem laten stromen? Alsjeblieft, Vader. Vader, geef Ea en Tijn ook alles wat ze nodig hebben. Vader, zo wilt u ons ook helpen om al binnen om hen heen te staan. Vader, we danken u samen met Arend en Francine Grimius dat ze van u gezonde zoon kregen. Wat een geweldig geschenk van leven weer. U bent goed daarin, Vader. Vader, wilt u geven dat Sam ook u mag leren kennen, dat hij een trouwe volgeling mag worden van de Heer Jezus. Wil u bidden, Vader, wilt u bij Francine zijn dat ze weer helemaal mag herstellen van de keizersnee ook en van de bevalling. Vader, geef dat ze mogen genieten van dit nieuwe leven. Wil u bidden of u wilt zijn, ook bij alle jongerenwerkers in onze gemeente. Wilt u het jongerenwerk zegenen, het jongerenmentoraat ook zegenen. We danken u, Vader, dat we daarbij stil mochten staan in deze dienst. En het ook weer voor het voetlicht mochten halen. Wilt u ons een fijne zondag geven verder. En vraag nu of u ons gebed wilt verhoren in Jezus' naam. Amen. Voordat er gecollecteerd wordt, wordt er heel kort iets verteld ook over het jongerenmentoraat. Dat zullen Dirk doen en Tjeerd. En ik roep jullie even naar voren. En daarna zal er gecollecteerd worden en dan gaan we daarna het laatste lied van deze dienst zingen.
Goedemorgen allemaal, goedemorgen gemeente. Ik wil u namens het jongerenteam iets vertellen over het mentoraat, zoals we dat op dit moment invullen. Het is alweer een tijdje geleden, misschien herinnert u zich dat, 2 jaar geleden, dat we hier in de dienst ook aandacht besteden aan het jongerenmentoraat. Sindsdien is een hoop gebeurd, een hoop ervaring ook opgedaan en daar willen we iets van vertellen. En ik doe dat namens alle mentoren die hier in de gemeente zitten. Het zijn er inmiddels een groot aantal, te groot om hiervoor naar voren te roepen. Maar neemt u van mij aan dat we inmiddels een behoorlijk aantal hebben die daar een steentje aan bijdragen. Naast mij staat Tjeerd Smeding, want ik kan natuurlijk heel veel vertellen, maar het is veel boeiender en veel leerzamer om iemand die ervaring heeft opgedaan met mentoraat kort zijn verhaal te laten vertellen. Zal Tjeerd zo meteen doen. Ik doe het even aan de hand van 4 korte vragen. Wat is mentoraat? Waarom eigenlijk? Voor wie en door wie? Klinkt als heel omvangrijk, maar ik doe het in een paar puntjes. Wat is mentoraat? Dat sluit uit naadloos aan bij de preek van Gert. We zijn allemaal, en zeker jongeren, op zoek naar het goede leven. Het leven met Christus, het groeien in de navolging van Christus. Nou, net als Gert ben ik ontzettend blij met de jongeren die in onze gemeente zijn. En daar hebben we ook een verantwoordelijkheid voor als gemeente. Wist u dat er maar liefst 300 jongeren zijn in de leeftijd van 18 tot 35 jaar in deze gemeente? 300, dus dat is bijna een derde. Dus daar hebben we het jongerenmentoraat op gericht. We doen dat om jongeren te helpen bij vragen die ze hebben rondom kerk, geloof, relaties, identiteit. Soms heel praktisch, soms gaat het over zingeving, over geloof, vinden van een plek in de kerk. En mentoren helpen jongeren vanuit hun ervaring om daarin te groeien en te ontwikkelen vanuit de mogelijkheden die jongeren hebben. Waarom doen we het? Dat kan ik het beste illustreren aan de hand van een korte tekst uit Spreuken. Ik had hem ook opgeschreven. Waarom? Even een tekst uit Spreuken, een boek die heel veel praktische handreikingen biedt, ook voor ons mentoraat. Spreuken 20 vers 5, wat omgaat in een mensenhart is als diep verborgen water, iemand met inzicht brengt het naar boven. Dat is in de kern mentoraat en dat geeft ook aan waarom we het doen. Het sluit heel mooi aan bij de twee G's uit onze missie. U kent hem nog wel, met de 8 G's. Gemeenschap en groei. We hebben uitgesproken dat we graag een warme en zorgzame gemeente willen zijn. En dat we door de kracht en woord en geest willen groeien in ons geloof. De kracht van woord en geest. En groeien in het geloof is vaak heel moeilijk als je dat in je eentje moet doen. Dus vandaar mentoraat. Voor wie is het? Nou, ik zei al 18 tot 35 jaar, maar die leeftijdsgrens die hanteer je niet zo heel strikt als iemand 36 is of 38 of 43. Nou, voor mijn part 40 als ik zelf ben, dan staat het er ook open voor. Dus eigenlijk voor iedereen. Daarom hebben we ook een flyer gemaakt, die heet Iedereen een Mentor. Die wordt zometeen ook uitgedeeld. Want we hebben een beetje de filosofie, het zou goed zijn voor iedereen als die van tijd tot tijd een mentor heeft. Het mooiste, dat zou echt een ideaal zijn, is dat je niet alleen mentor bent, maar ook zelf een mentor hebt. Het is eigenlijk voor iedereen, want leven is van tijd tot tijd soms behoorlijk ingewikkeld. En dan is het ook, dat leren we uit de Bijbel, heel normaal als je je af en toe geestelijk laat begeleiden in bepaalde periodes, als je bepaalde vragen hebt. In de afgelopen 2 jaar hebben we ervaring opgedaan met mentoraat. En we hebben verschillende vragen voorbij zien komen. Van heel praktische vragen over levensstijl, tot en met het vinden van je plek in de gemeente voor een nieuwkomer bijvoorbeeld. Van iemand die het prettig vindt om regelmatig het geestelijk leven op een rijtje te zetten. Een advies van Henri Nouwen. Praat eens regelmatig met je over je geestelijk leven met iemand. En laat je spiegelen. Tot iemand die zoekend is in het geloof. Goed, Tjit, misschien kun jij even kort vertellen. Jij bent even de eerste die ervaring heeft opgedaan. Je bent gementord, zoals het heet, door Jaap van den Burg. De jongeren. Kun je kort vertellen waarom en wat het jou heeft opgeleverd?
Nou, ik heb mentoraat gevolgd een tijd terug. Waarbij ik in een periode zat dat ik eigenlijk de kerk voornamelijk links liet liggen. En het ook wel prettig vond om in de koffiewinkels zitten met een pret sigaret. Maar in ieder geval niet bezig te zijn met het geloof, zeg maar. Of tenminste met de kerk. Op dat moment is Jaap bij mij langsgekomen en heeft contact met mij opgedaan. Heeft gevraagd of hij mijn mentor wou zijn. Daarin hebben wij heel veel gesprekken gehad over het geloof. En hij heeft bij mij daarmee ook wel weer de interesse een beetje wakker gemaakt. Toen was het voor mij nog best wel moeilijk om naar de kerk te gaan. Omdat ik dat best wel confronterend vond misschien. Waarop ik de Alfa-cursus ben gaan doen naar aanleiding. En de Alfa-cursus is heel belangrijk voor mij geweest. En daarna heb ik de groeigroep gedaan waar ik nog steeds mee bezig ben. En ik ben nog steeds niet elke zondag 2 keer in de kerk. Maar het is voor mij, het laat wel zien, zeg maar, dat het geen wondermedicijn is, het mentoraat. Maar het is wel een stap geweest voor mij om een proces in te gaan in mijn leven waar ik nou nog steeds mee bezig ben. Dus wel heel belangrijk, denk ik, ook voor jongeren om hun naam en een identiteit te kunnen ontwikkelen, zeg maar. Omdat soms als jongeren zit je in een bepaalde fase dat je niet altijd de dingen aanneemt die je ouders je vertellen. Ook al hebben ze wel vaak gelijk. Maar dan is het wel prettig om een mentor te hebben en daar op een serieuze manier mee om te kunnen gaan. Bedankt.
Dankjewel, Tjeerd. Kort en krachtig. Tenslotte, door wie? Ik zal niet vragen aan de mentor om op te staan. Het is inmiddels een grote groep jongeren die zich regelmatig laat trainen. 1 tot 2 keer per jaar hebben we een trainingsavond. En het zijn stuk voor stuk jongeren die geïnspireerd zijn om jongeren, vaak zijn het zelf ook jongeren, maar jongeren verder te helpen in het kennen en volgen van Jezus. En allemaal een passie hebben voor jongeren, dat is zeg maar het belangrijkste criterium. Het zijn bepaald geen superchristenen. We zijn zelf als mentoren ook onderweg. En we werken heel sterk vanuit het besef dat God erbij is en al lang bezig is met de jongeren waar we mee praten en aan het werk gaan. Ten slotte nog iets over de vorm. We bieden het op verschillende manieren aan. We zijn gestart met het individuele mentoraat. Dat wordt op dit moment begeleid en gecoördineerd door Nel van de Ven. Nel, ja, misschien kun je even staan. Nel doet het individuele mentoraat. Dankjewel, Nel. En we zijn op dit moment bezig om het sterk te gaan verbreden en verdiepen. Door beter aan te sluiten bij het werk in de kringen en de wijken. En we willen het ook gaan aanbieden aan jong beleidende leden. Aan nieuwkomers en zoekers. Bijvoorbeeld die via de Alpha en de groeigroepen in ons midden komen. Goed, we delen zometeen een folder uit. En met name jongeren dus van 18 tot 35 jaar die zeggen, nou dat lijkt me wel wat. Schiet een van ons aan. Vraag Tjeerd nog eens naar zijn ervaring. Want hij kan vast veel meer vertellen dan wat hij nu heeft verteld. En we zijn beschikbaar. Dank voor uw aandacht.
Zal er nu gecollecteerd worden? zingen met elkaar: geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Aan het einde van deze dienst de zegen van onze God meegeven. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Iedereen is van harte uitgenodigd om een kop koffie te drinken beneden in de kerk. Maar de band gaat ook nog even spelen, dus we kunnen ook nog even lekker blijven zingen. We zingen hele mooie nummers, dus ik ben van harte uitgenodigd om nog even God te loven en te prijzen. Thank you.
Jesus, I am born alone.